Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Beste luisteraars, welkom bij de nieuwspodcast van december 2023. Ik ben Mark Krukerink, huisarts. En bij me heb ik een nieuwe podcaster, ook huisarts. En werkzaam in het westen van het land, Sjoerd Brugink. Sjoerd, welkom.
Dankjewel, Marco.
Leuk dat je erbij bent. Mijn vaste maatje Femke, die moest even wat anders gaan doen. Ja. Dus wat leuk dat jij ons komt vergezellen.
Nou, ik voel me vereerd.
Kun je wat over jezelf vertellen? Dan weten de luisteraars ook met wie ze te maken hebben.
Ja, wat je zegt, mijn naam is Sjoerd Brugink. Ik werk in Rijnsburg. Daar ben ik praktijkhouder. Naast dat ik daar gewoon met de voeten in de klei zit, heb ik affiniteit met wetenschap. Ik ben gepromoveerd. En vind het altijd leuk, vooral om die wetenschap dat toe te passen in de praktijk en om het toepasbaar te maken in de praktijk. En vandaar ook dat ik het ontzettend leuk lijkt om een podcast te maken. Ja, de wetenschap behapbaar te maken. Wat heb ik er nou aan morgen in de praktijk?
Ja, leuk. En mensen kunnen je kennen van de kleine kwalen waar je actief bij betrokken bent geweest. En van het wrattenonderzoek, want daar ben je op gepromoveerd, toch?
Klopt, dat is nou een typische kleine kwaal. Wat heel mooi is om te onderzoeken in al zijn facetten. En inderdaad, de kleine kwalenboeken hebben precies hetzelfde doel. Hè, om de wetenschap die er dan wel over is, om die voor de praktijk toegankelijk te maken.
En je vult het grote gat dat Lynn Dobrowolsky heeft geslagen doordat zij wat anders is gaan doen. Dus dat nu op te vullen. En dan zijn we weer met z'n vieren. Met Tessa, Femke, Sjoerd en ik, zeg ik. Vandaag 3 nieuwsitems eigenlijk om te bespreken, dus de spoeling is wat dun. Daarnaast is er nog wel een update van de, of dus een herziening van de NAG-standaard COVID-19, die zal ik aan het laatste bespreken. En we gaan het hebben over longembolieën, over crisis in de wachtrijen en over geheugen- en concentratiestoornissen na de pandemie. Zullen we met de eerste item beginnen over longembolieën?
Zal ik dan maar gelijk beginnen? Dan is het voor mij de kop er ook een beetje af.
Precies.
Ja.
Vraag.
Nee, leuk nieuwsitem wel, vond ik. Die diagnostic delay, die komt heel veel voor in het geval van een longembolie. Want gemiddeld duurt het na de aanvang van symptomen bijna een week tot de diagnose wordt gesteld. En dat blijkt uit een meta-analyse. Die werd uitgevoerd door Nederlandse huisartsonderzoekers. Dus die publiceren dat in de Europe. Peer Journal of General Practice. Ja, wat deden de onderzoekers? Ze gingen met een systematisch literatuuronderzoek na hoeveel vertraging er optreedt in het diagnosticeren van een longembolie en ook welke factoren hieraan bijdroegen. Ze includeren 24 onderzoeken, waarvan 12 het gemiddeld aantal dagen vertraging rapporteren. En je moet je voorstellen, in zo'n onderzoek zitten ongeveer gemiddeld 100 patiënten. Dus het gaat wel over meer dan 1000 patiënten in totaal. En dan de gepoelde diagnostic delay was gemiddeld 6,3 dagen, dus bijna een week, met een betrouwbaarheidsinterval van 4,8 tot 8,2. De onderzoeken waren wel heel verschillend van elkaar, want de een werd echt door huisartsen, werden de patiënten geïncludeerd. De andere was een mix tussen huisarts en eerste hulp, of eerste hulp alleen, of zelfs een ziekenhuis en de patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Dus behalve dat gemiddelde van 6,3 dagen keken ze ook nog naar of bepaalde factoren nog een rol speelden in die diagnostic delay. En daar kunnen ze dan cijfermatig niet veel over zeggen, maar een aantal factoren werden wel heel veel beschreven als factoren die de diagnostic delay beïnvloeden. Bijvoorbeeld als er aanwezigheid van hoesten, dat vertraagde de diagnose en ook chronische aandoeningen, zoals cardiopulmonale problematiek, die vertraagden ook de diagnose. Terwijl juist recente chirurgie in het verleden, het korter maakte, de delay.
Ja.
Ja, een belangrijke beperking is wel, wat het onderzoek ook aangeeft, is dat er niet kon worden gedifferentieerd tussen de patient delay en de doctors delay. Van waar komt het nou door dat er een vertraging, wie schuld is dat? Komt de patiënt gewoon laat met zijn klachten of stelt de dokter te laat de diagnose? Daar kon in dit onderzoek helemaal niks over worden gezegd.
Nee, en die dokter dan, daar kunnen wij dan nog wat aan doen. Hè? Als het alleen aan de patiënt ligt, dan geeft het ons niet zoveel handvaten.
Nee, precies. Dus dat is dan wel de grote vraag die dan boven zo'n onderzoek hangt, vind ik. waardoor je er ook wat minder mee kan. Ja, wat kan je nou doen? En ja, het onderzoek zegt zelf, concludeert dan eigenlijk van, ze benadrukken dan het belang van scholing om een longembolie tijdig te leren herkennen. Dus dat dan een soort klinische, wat kan ik er nou mee, dit onderzoek? Nou, dat je dus dat goed moet leren herkennen. Want dat blijft lastig, hè? Want de klassieke symptomen komen maar bij 10% van iedereen voor. Hè? De combinatie van thoracale pijn, dyspneu en hemoptoee, dat is maar in 10% van de gevallen
geval. Maar dat ze samen optreden.
Ja, precies, die drie tegelijk.
Ik dacht 10% vond ik wel heel weinig, maar samen kan ik me iets bij voorstellen. Zoveel mensen met hemoptoee kom ik nou ook weer niet tegen.
Nee.
Bij een longembolie. Ja. Leuk. Je noemde de actoren waarmee het sneller herkend werd en langzamer werd herkend. Ik vond het eigenlijk meer als je gewoon een alternatieve diagnose hebt. Bijvoorbeeld hoesten of als iemand dan een COPD'er is. Dus als mensen al bekend zijn met benauwdheid, dan heb je toch de neiging om het eerst daarop te schuiven.
Precies,
En omgekeerd de chirurgie en de hypotensie. Als mensen hypotensief zijn, dan krap je sowieso wel even achter de oren. Ga je toch sowieso en net geopereerd zijn. Die mensen krijgen voor mij gewoon makkelijker, breder onderzoek. Ik denk dat ze helemaal niet zo snel denken aan een longembolie. Maar ze denken gewoon, gaat niet goed. Laten we daar maar wat mee gaan doen.
Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk. Kijk, het is wel het eerste onderzoek van dit soort dat gedaan wordt. Hè? Dus zo'n soort review is niet eerder gedaan. Dus zo'n getal van... Ja, het gemiddeld is bijna een week. Dat bekt wel lekker dat je dat weet. Dat viel mij wel op dat dat meer is dan ik had gedacht. Ik zou toch denken dat dat eerder misschien 1 of 2 dagen zou zijn. Vanwege de acuutheid van het ziektebeeld. Maar ja, blijkbaar is het niet altijd zo'n acuut ziektebeeld als wat we denken.
Nee, kan ik ook niet. Herken ik ook niet. Ik vind 6 dagen heel lang. Dan heb je even voorbeelden waar mensen gemiddeld na een week erachter kwam dat het toch een longembolie was?
Nee, precies. Het is toch meestal dat je toch denkt, mensen hebben 1 of 2 dagen klachten voordat ze bij je komen. Dat zegt mijn gevoel ook. Maar ja, als je het onderzoekt, is dat dus niet het geval.
Dus het lange. Ja. Zullen we door naar het volgende nieuwsitem?
Laten we dat doen.
Ja, en dat gaat over de crisis in de wachtrij voor de behandeling van depressie. Nou, dat is een crisis aan alle kanten. De wachtlijsten voor de GGZ, zoals we allemaal weten, zijn hoger dan ooit. En een recent Nederlands observationeel onderzoek suggereert dat een langere wachttijd een negatieve invloed heeft op de behandelresultaten van mensen met een depressie. Nou, dat is natuurlijk allemaal wat ik in ieder geval voel als ik de zorgtermijn opensla en dan 90 dagen zie of zo staan. Denk ik, ik weet ook niet of ik dan de mensen echt help. De vraag is ook, is dat schadelijk? Misschien is een beetje wachten ook niet altijd slecht. Nou, daar hebben ze het onderzoek naar gedaan. Zijn ze wel optimistisch begonnen? Het retrospectief hebben ze dossiers van 715 mensen doorgespit. Gemiddelde leeftijd ongeveer een jaar of 40. Die met een depressie werden verwezen naar een gespecialiseerde GGZ in de verschillende Nederlandse steden. En dan bepaalden ze de relatie tussen de wachttijd, dus wanneer de eerste intake was en de start van de behandeling, en het ziektebeloop tijdens de wachttijd en de behandeluitkomsten. Dat klinkt heel logisch, klinkt ook optimistisch, maar gaandeweg zijn ze van die 715 mensen in follow-up en navraag daarna zijn ze kwijtgeraakt. En uiteindelijk gaat deze studie, of het nieuwe item, gaat over 2 kleinere groepjes van een subgroep van 124 mensen. Waarvan 59% vrouw, gemiddelde leeftijd 41 jaar, met een gemiddelde wachttijd van 20 dagen. Wat best wel kort is, vind ik. Tenminste, als bij mij 20 dagen moeten wachten, vind ik het prachtig. Ik weet niet hoe het in Rijnsburg is.
Misschien wel erger dan bij jullie.
Ja, dus meestal is het wel meer dan 20 dagen. Dan knijp ik mijn handjes dicht.
Absoluut meer,
En daarin was een langere wachttijd wel geassocieerd met een slechtere behandeluitkomst. En dat is ook na correctie voor mogelijke confounders zoals ernst van de depressie en suïciderisico. Er was nog een tweede groep van 49 mensen. 65% daarvan was vrouw, gemiddelde leeftijd 37,5. Daar was de gemiddelde wachttijd opeens 81 dagen. Dus echt eigenlijk een hele andere groep dan wel. Of in ieder geval misschien een andere stad of een ander gebied. En daarin vonden ze die wachttijd was er weer niet geassocieerd met een klinische verslechtering tijdens het wachten. Nou ja, dus wat zeg je ervan? Je hebt de ene studie zegt het doet een beetje en de andere zegt het doet niet zoveel. Dat zeggen ze ook eigenlijk, dat is de belangrijkste kanttekeningen. Noem ook dat het best wel een groot verschil was tussen de groepen. Dus er zit wat heterogeniteit in. Ik denk dat dit een voorzichtige stap is, dat lang wachten niet altijd gunstig is. Ik denk ook niet dat we er heel veel meer over kunnen zeggen. Dit artikel spreekt wel aan, omdat het beantwoordt aan mijn onderbuiksgevoel, dat ik het heel vervelend vind. Maar ook denk ik, ja, er is iemand bij me geweest, heeft net zijn ziel op tafel gelegd dat het om niet goed gaat. En dan gaan wij dit doen. Dan gaan we iemand op een wachtlijst van 81 dagen zetten. Dan denk ik, ja.
Ja, dat wil je helemaal niet. Als verwijzer leef je mee en wil je dat die patiënt meteen zorg krijgt. Maar dat is een onderbuiksgevoel en dat is met de patiënt meedenken. Maar is dat ook, blijkt dat ook uit onderzoek? Vind je dat dat uit dit onderzoek blijkt? Is dit, zeg maar, munitie om in Nederland te zeggen, die wachttijden in de GGZ, die moeten naar beneden. Want met het onderzoek in de hand, zwaaiend, heb ik daar heel veel argumenten voor.
Nee, op basis van dit niet. Ik zou het misschien voorzichtig eens noemen. Er zijn wat aanwijzingen dat het ook zo, dat dat niet gunstig is. Ik denk dat die mensen ook soms hebben het gevoel dat die mensen ook gewoon een beetje on hold staan. Die mensen gaan ook in een soort van wachtmodus. Maar dat is niet een fijne modus waar ze zitten. Dus kan het kwaad? Nee, ze doen zichzelf niks aan. Maar ze komen ook niet heel veel verder.
Exact. Dus,
en daar op zich het is ook niet anders dan, ja, als je een slechte heup hebt en je moet een half jaar wachten, ja, dan kom je dat half jaar ook wel door. Maar ja, is dat nou goede zorg? Ja. Zullen we door naar de volgende nieuwsitem?
Ja.
Dat gaat over geheugen- en concentratieproblemen. Of was je dat vergeten?
Nee, die heb ik wel zien staan. Dat gaat over de corona. In de eerste helft van 2023 zagen huisartsen in Nederland vaker patiënten met geheugen- en concentratieproblemen dan voor de coronapandemie. Dit blijkt uit de NIVEL-zorgregistraties van de eerste lijn. Dus medewerkers van het NIVEL verzamelden de ICPC-registraties van 390 huisartsenpraktijken met ongeveer 2 miljoen patiënten door heel Nederland. En dan ieder kwartaal rapporteerden ze de verschillende symptomen. Het aantal patiënten met dit symptoom bij de huisarts per week gedeeld door het aantal personen ingeschreven in deze praktijk. En dan valt op dat het symptoom geheugen- of concentratieproblemen, dat is ICPC P20, vaker voorkomt in 2023 dan in de periode voor de coronapandemie. Dus in 2023 ging het wekelijks om ongeveer 65 patiënten per 100.000 ingeschrevenen. En in 2019 waren dat er 50 per 100.000. En dan de grootste stijging vond plaats juist in de jongere leeftijdscategorieën. Ongeveer even 31% bij de 25 tot 45-jarigen. 40% erbij bij de 45 tot 74-jarigen. En 18% erbij bij de 75-plussers. Mm-hmm. En in die groep van 75-plussers zat natuurlijk absoluut gezien de meeste mensen, maar de stijging is daar dus het minst opvallend. Hoe komt dat nou, die stijging? Dan komen ze met twee belangrijke verklaringen. Ten eerste kun je denken dat de COVID-maatregelen de verklaring zijn. Door het wegvallen van de sociale structuren tijdens de lockdowns zou de cognitie versneld achteruit kunnen gaan. Maar een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de corona-infectie zelf dit veroorzaakt. Wat dan wel, wat gek is, dat een beetje tegenstrijdig is, dat andere symptomen die ook bij long-covid kunnen passen, zoals ademhalingsproblemen, vermoeidheid, depressieve gevoelens, verlies van reuk en smaak, die niet vaker voorkomen in 2023.
Bijzonder, hè?
Ja, dus dat is wel gek daaraan. Vond jij hier iets van toen je dit las?
Ja, nou, ik vond er wat van. Een ICPC-codering P20 is natuurlijk iets anders dan een geheugenstoornis hebben. Dat is dat iemand mee komt dat hij het mogelijk zou kunnen hebben. Dus ik zou veel hardere feiten willen zien dat er ook echt meer geheugenstoornissen zijn. En ja, dan vind ik de interpretatie van COVID-maatregelen, wegvallen van sociale sturen, dat vind ik wel heel erg hypothetisch allemaal. Dat is niet veel basis. Want ze zitten heel erg dat het virus dat doet, of de gevolgen van de pandemie. Maar kan ook een psychologie zijn. Mensen zijn misschien bewuster met hun gezondheid sinds de pandemie. Dus er is veel meer massapsychologie, volgens mij, zou een goede verklaring kunnen zijn. Dan meteen zeggen, nee, het is het virus zelf en dat is een onbekend iets wat veroorzaakt dat mensen geheugenproblemen hebben. Dus je maakt het heel causaal, terwijl het is op dit moment echt alleen nog maar correlationeel.
Maar zou je die massapsychologie dan als onderdeel van de COVID-maatregelen willen stellen? Want dat is dus de andere verklaring, dat het door de maatregelen, ja, mensen zitten meer thuis. En zie je in dat licht ook die massapsychologie dan? Of is dat voor jou weer een ander argument?
Ik denk niet, Ik zou dat als ander algemeen, ik zou meer, dus niet gestuurd gedrag. Dus het is niet wegvallen sociale structuren of iets wat we echt, ik denk dat het gewoon een bijeffect is. Dat we als groep misschien wat bewuster met onze gezondheid of zo bezig zijn. Ik weet het ook niet hoor. Nee. Ik speculeer net zoals in het artikel. Ja. Maar ik zou het eerder in die hoek zoeken. En ik zou er vooral niet op dit moment veel conclusies aan verbinden. Ik zou eerst hard willen hebben. Zijn er echt meer geheugenproblemen? Ja. Of komen mensen vaak met een zorg over geheugenprobleem bij de dokter? Dat moet je eerst beantwoorden.
Dat is natuurlijk wel het probleem met al die long-covid-klachten. Er zijn veel van niet objectiveerbaar. Maar ik moet wel zeggen, mijn onderzoeksbrein ging wel even aan van hoe zou je daar nou achter kunnen komen? Want ja, het is of de ziekte zelf of de maatregelen tegen die ziekte. Dat is nogal tegenstrijdig. Dat wil je toch wel weten, want het een pleit voor juist hardere maatregelen. En als het aan het ander ligt, dan zou je juist die maatregelen willen loslaten. En nu zat ik te denken, Marco, kunnen we dit niet vergelijken met getallen uit bijvoorbeeld Zweden? Want Zweden hadden ze een heel ander systeem, waarbij ze natuurlijk veel minder maatregelen hadden. Als je nou ziet dat hier eenzelfde of misschien een erger effect is, nou dan ligt het meer aan de COVID zelf. Maar als ze nou in Zweden zien dat dit veel minder het geval is, ja, dan zou het wel aan de maatregelen liggen.
Nou, ik weet niet of je dan helemaal psychologie hebt uitgeschakeld, want ik denk dat de Zweden zich wel bewust waren dat er een pandemie was. Dus als dat effect heeft op je psyche, dat er een pandemie op je afkomt, dan kan dat in Zweden met andere maatregelen nog steeds hetzelfde effect hebben. Mijn Zweden is ook niet zo heel denderend, dat helpt ook niet, denk ik.
Ja, maar bij het Nivel hebben ze toch wel iemand die Zweeds kan.
Ik denk dat er wel een Sven werkt of zo. Of een Olga. Ja.
Maar wat mooi hè, dat we het Nivel hebben die gewoon, waar je dit soort dingen uit kan plukken. Dat ze gewoon elk kwartaal dit allemaal op een rijtje zetten. Dat is toch fantastisch?
Ja, nee, dat is geweldig. Ik denk, daar was ik benieuwd naar. Je moet eerst naar het Nivel toe en zeggen, wat is eigenlijk de normale variatie? Want nu die ICPC-20, die P20, knalt er nu uit schijnbaar. Daar hebben we het nieuwsitem. Maar zijn er dan niet andere? Ik bedoel, er zit er gewoon een natuurlijke variatie in het voorkomen van de ICPC-noteringen.
Ja.
Die zou je eerst moeten disconteren voordat je kunt zeggen, hey, dit is echt een signaal.
Ja, daarom blijven ze het ook wel bijhouden. Maar dit is wel opvallend. Dit soort stijgingen, die rapporteren ze niet op. Dit is wel een opvallend iets.
Nou ja, dan zetten we mensen met meer verstand van de wetenschap, die zetten we aan het werk om daar zijn. Dan zou ik in de eerste aan het werk zetten om het causale verband daar te achterhalen of te bevestigen. Zullen we nog meer doen over COVID?
Ja, weet jij nog iets over COVID?
Ja, want we hebben een herziening van de NHG-standaard COVID-19. Die is dus opnieuw herzien. En daar zitten twee aspecten aan. Dat is wel een inhoudelijk stukje. Daar zal ik dadelijk op komen als een procedureel stukje. Want vanaf 2020 ontwikkelde NHG adviezen over de diagnostiek en het beleid bij patiënten met een vermoeden van COVID-19. Dat was toen helemaal heel erg een ontwikkeling. We wisten ook niet zoveel. En toen hebben ze ervoor gekozen om voor het eerst een levende richtlijn van te maken. Moest ik aan dit denken.
It's alive!
Van Frankenstein.
Oh, dat dacht ik nou helemaal niet aan.
Nee? Ik zal hem nog een keer laten horen.
It's alive!
Ja, dus een levende richtlijn. En dat houdt gewoon heel praktisch in dat je gewoon elke maand kijkt en up-to-date houdt. Moet er wat aangepast in de diagnostiek, in de behandeling en wat we er verder allemaal mee moeten. Dat is natuurlijk hartstikke zinvol als je een pandemie om je oren krijgt waarvan de inzichten per dag, per week verschillen. Maar gelukkig is de pandemie ligt er wel een tijdje achter ons. En is die nu afgeschaald naar een reguliere richtlijn. Daar heb ik geen geluidje bij, sorry Sjoerd.
Had ik wel verwacht eigenlijk.
Nou, ik zal er even nadenken. Dat is eigenlijk wat ze elke 5 jaar doen, proberen te doen bij elke richtlijn, om dat eens in de 5 jaar te herzien. Dat doen ze soms voor een hele grote richtlijn, doen ze dat in stapjes. Als we dan inhoudelijk gaan kijken, dan hebben ze een aantal dingen wat herzien. Het gaat over de risicogroepen. Dat zijn patiënten die op basis van leeftijd en comorbiditeit een hoger risico hebben. En patiënten met een ernstig verminderde afweer, die geen of voldoende respons laten zien op vaccinatie. Die laatste groep, kan je in aanmerking laten komen voor antivirale medicatie, Paxlovid. als je terugleest naar wat de richtlijn nu is, waren die groepen al bekend. En wat ik begrijp in de herziening, is het gewoon wat scherper afgesteld. Dus je hebt twee groepen met een verhoogd risico. En dat onderscheid kunnen ze nu iets beter maken. En het heeft gevolgen, want de ene groep kun je nog met Paxlovid, met antivirale middelen behandelen. Dat is over de risicogroepen. Als je dan kijkt naar aanvullend onderzoek. In de aanbeveling over diagnostiek na de acute infectie van COVID-19 is toegevoegd dat diagnostiek alleen geïndiceerd is als het consequenties heeft voor het beleid. Maar omdat de overgrote meerderheid van de bevolking antistoffen heeft tegen COVID-19, heeft serologisch onderzoek wordt niet meer als zinvol ervaren en wordt daarom niet aanbevolen. Dus die kan er wat uit. Daarna hebben ze nog een literatuurzoekactie gedaan naar medicamenteuze behandeling. En daarmee, er was eerst wat dubieus bewijs of inhalatiecorticosteroïden konden ondersteunen. Maar nieuw onderzoek laat eigenlijk zien dat dat niet zo heel veel doet. Ja, dat vond ik altijd nog wel lastig, want het is wel heel makkelijker om aan te bevelen. Mensen vragen er ook wel een beetje om. Ik was er zelf nooit zo voorstander van.
Nee.
Dat ik dacht, de bewijslast is wel heel laag. Maar ik snap ook wel dat je een beetje door de knieën gaat en denkt, ja, toch maar iets proberen. Want die mensen, ja, die zijn wel echt benauwd. Daar is nu wel bewijs voor dat dat niet helpt in een laticorticostudie.
Ja, en ik heb het ook nooit gedaan. Want een bijwerking van ICS is natuurlijk ook een longontsteking. En niet vaak natuurlijk, maar dat kan wel een bijwerking zijn. Dus dan heb je toch het idee dat je niet zuiver iets aan het doen bent. Ik heb het ook nooit gedaan eigenlijk. Nee. En nou, wat blijkt? Dat we gewoon al die tijd... aan het goede...
We waren onze tijd ver vooruit, Sjoerd, denk ik. Dat mag wel gezegd worden.
En ook tromboseprofilaxe hoeven we niet te doen, deden we niet. En ook orale corticosteroïden, dat is ook moeten we ook niet doen.
Nee, want dat is wel een lekkere richtlijn. Je hoeft eigenlijk niet zo te doen, maar we insturen als ze benauwd waren.
Saturatiemetertje op de vinger, ja.
Precies. En meldingsplicht, die is in juli 2023 al komen te vervallen. Dus dat zijn de belangrijkste wijzigingen van de COVID-19. Ik zie ze wel weer. Ik had de afgelopen week weer 1 of 2. Dus het komt wel weer terug. Niet ziek, maar wel weer positief.
Zeker,
nee,
ik had van de week inderdaad een dame, die was dan gevallen. Dus ik dacht, ja, een fractuur uitsluiten. Een beetje een vaag verhaal. Inderdaad bleek ze gewoon inderdaad respiratoire insufficiënt te worden. Ingestuurd en die bleek COVID te hebben. Dus als ik morgen ga hoesten, dan weet ik ook wat ik heb.
Hoe gaat dat bij jullie? Want bij ons gaat dan ook... want die richtlijnen, die eilen altijd een beetje na. Dus de richtlijnen zijn nog redelijk streng met hoe je dat aanvliegt. Er wordt wel veel ruimte gelaten. Dus maar eigenlijk, ja, ik denk altijd heel praktisch. Ja, COVID, het is nu gewoon een gewone griep geworden. Hoe noem je dat? Qua ziektelast.
Ja.
Dus waarom zouden we het nog anders behandelen? Maar dat is toch lastig om, als je het heel serieus hebt behandeld, om het dan in je hoofd af te schalen.
Ja, nee, zeker. Ja, dezelfde inderdaad. Nou ja, wat ik wel mooi vond, is dat levende aspect van die richtlijn, dat de NHG daar nu ervaring mee heeft opgedaan. Dus dat is natuurlijk niet...
Je bedoelt de levende...
It's alive!
Ja, richtlijn. Precies, die richtlijn. Ja, mijn associatie was... Eigenlijk mijn kleine kwalenwerk, waarbij we ook gewoon elke 5 jaar elke kleine kwaal, de evidence daarvan herzien en het hoofdstuk weer onder de loep nemen. Hetzelfde als de NHG, ja. Ook zo'n 5-jaarlijkse procedure. Maar ja, we zaten natuurlijk ook wel een beetje te stoeien van, ja, er is nu zo makkelijk informatie voorhanden. Hoe kun je dat niet sneller aanpassen? En ja, als er iets relevants is, dan aanpassen en niet per se op tijd.
Ja.
En de NHG heeft dat nooit gedaan. En nu dus wel. En ik vind dat wel heel mooi dat ze het gedaan hebben. Omdat er zo'n hoogte ziektelast is en een grote maatschappelijke impact en veel voorkomende ziekte. Hè, dat zijn dan criteria die zij hebben waarin ze dat dan wel willen doen. Die er dus nu niet meer zijn, wat jij zei. Dus hoeft die richtlijn ook niet meer levend te zijn en kan dat weer in een normale procedure door.
Ja, hoeveel richtlijnen hebben we wel niet? Het is ook gewoon een enorme klus om... over de 100, toch? 119 of zo, een beetje zo in die orde.
We kennen ze allemaal, toch?
Uit mijn hoofd.
Nee, ja, iets om trots op te zijn. Maar ze moeten wel vooral ook praktisch zijn, hè? Waar, inderdaad, waar je meteen iets aan hebt.
Ja. Hey, Sjoerd, wat neem jij mee van wat we nu allemaal besproken hebben?
Jij eerst.
Ik eerst.
Wat krijg jij mee?
Ik denk dat ik me gewoon blijf ergeren aan de wachtrijen bij de GGZ. En ik heb nu heel iets meer munitie. Ook iets meer geruststelling dat het niet erger wordt. Maar ja, ik vind het, het blijft toch een doorn in mijn oog. En dan hebben we nu niet tijdens het artikel zelf niet besproken. Maar denk ik, ja, en dan gaan wij het dan maar weer oplossen met zelf de gesprekken maar doen of de PAGGZ. Ik ben echt aan het sjoemelen voor mijn gevoel. Met een maatschappelijk werk, met zelf een gesprek, met de PAGGZ.
Ja,
om maar
die ook een wachtlijst gaat krijgen.
En daar zit ook wel een stukje, denk ik ook wel bij ons als burgers of als patiënten of als dokters. We vinden ook wel dat alles maar behandeld moet worden. Ik denk, ja, we verstoppen het ook wel hartstikke vol allemaal. En kunnen we dan niet wel zelf wat oplossen? Of op een niet-medische, niet-klinische manier, maar gewoon door een goed gesprek met je buurman. Je hebt vaak, ik vind dat mensen veel meer sociale structuren hebben, waarbij ze net zo goed zijn geholpen kunnen worden. En dat is vaak, dat is dus niet per se medisch. Maken we niet veel te veel problemen die echt wel oprechte problemen zijn, maar maken we ze niet veel te medisch en daarmee stoppen we een systeem vol.
Applaus. Maar kwam dat allemaal uit het onderzoek?
Nee, dat kwam niet. Dat is mijn persoonlijke
associatie. Nee, helemaal mee eens.
Mijn blurb.
Dat zijn maatschappelijke problemen en niet per se doktersproblemen. Ja.
Nee. En heb je inmiddels tijd gehad om na te denken wat jij meeneemt?
Nou, dan ga ik toch misschien wel inderdaad gewoon voor. Dat ik best wel knap vind van de NAG dat ze zo'n levende richtlijn hebben kunnen maken en daar ook weer vanaf zijn gestapt, omdat ze het niet meer nodig vinden. Nou, dat nu ook tot de toolbox behoort. Nou, met een nieuw probleem of een nieuw groot probleem, dat ze dat toch echt wel aan kunnen en snel kunnen bijsturen als dat echt nodig is. Want ja, kritiek is altijd van ja, de richtlijn die reageert zo traag op ontwikkelingen die er zijn. En moet zo lang op een herziening wachten. Maar het kan wel als het echt nodig is, als het belang groot is, dan kunnen ze dat. Dat vind ik mooi.
En de volgende keer dat ze een levende richtlijn bouwen, dan mogen ze de soundbite van mij hebben. Dat staan ze al halverwege. Sjoerd, het was me genoegen. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Voor het eerst met Sjoerd Brugink, dus leuk.
Ik vond het leuk.
We spreken elkaar snel. Tot de volgende keer.
Dag.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast.